Goedemiddag, luisteraars thuis. Ik wil u hartelijk welkom heten in de middagdienst die straks begint om 5 uur in de Zuidhovenkerk in Dordrecht. Voor de dienst wil ik met u doornemen de liturgie zoals wij die gebruiken vanmiddag. Onze voorganger is vandaag vanmiddag ook dominee Vogel, onze eigen predikant. Er zal een welkom en mededelingen gedaan worden door de ouderling van dienst. En daarna zullen we zingen Psalm 93 in de nieuwe berijming. Psalm 93 in de nieuwe berijming. Gevolgd door stil gebed, fotum en groet. En daarna zullen we zingen gezang 125 vers 1 en 3. Gezang 125 vers 1 en 3. Daarna zal onze voorganger een gebed uitspreken en daarna zal de schriftlezing zijn uit Psalm 16. Dus de schriftlezing is uit Psalm 16. Daarna zullen we zingen Psalm 16 vers 3 en 4 uit de oude berijming. Psalm 16 vers 3 en 4 uit de oude berijming. De verkondiging zal als thema hebben God is zoals hij zegt. Dus het thema van de prediking is God is zoals hij zegt. En dit naar aanleiding van Catechismus zondag 35. Na de verkondiging zullen we zingen Psalm 2 vers 7 uit de oude berijming. Psalm 2 vers 7 uit de oude berijming. Dat we dit gezongen hebben, dat er dankzegging en voorbeden zijn. De collecte is voor de kerk en lokale evangelisatie. En daarna zingen we gezang 225, vers 1, 2 en 3. Dus gezang 255, 1, 2 en 3. Dus gezang 255, vers 1, 2 en 3. Geloofsbelijdenis zullen we dan belijden. En we zullen daarna zingen gezang 255 vers 4. Dus gezang 255 vers 4 als slotzang. Ik wil u namens de hele gemeente en de kerkraad een gezegende dienst wensen.
Een goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, jongelui, luisteraars thuis. Welkom in deze dienst waarin zal voorgaan onze eigen predikant dominee Vogel. Wij zullen deze dienst beginnen door het zingen uit Psalm 93. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Adventstijd en de kinderen leren op de adventstijd ook een lied, of niet? Zijn jullie dat die een lied leren? Vast. Lied 125, O kom, Immanuel. Vers 1 en vers 3. Samen bidden. We willen u danken, Hemelse Vader, dat we dat mochten zingen, dat u nabij bent. Dat uw Zoon nabij ons is. Immanuel, God met ons. We weten, het is nog niet overal zichtbaar. Het is nog op veel plaatsen donker, maar we weten dat u bij ons wil zijn in de Heere Jezus Christus door uw geest. En dat de dag komt dat u zult zijn alles en in allen. Dat de dag komt dat er staat geschreven ook werkelijkheid is. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volken zijn. Maar u bent nu vandaag ook tijdens deze dienst niet ver weg. U, Heer Jezus, kwam als een klein kind in de kribbe van Bethlehem. Maar u bent door uw geest nog steeds bij ons. En daar willen we u voor danken. Geef dat we ook zo deze dienst mogen beleven. Als iets waarin u zelf bij ons bent en waarin u zelf tot ons spreekt. Denkt u zo aan de kinderen en de jongeren die naar de zondagsschool gaan. Denkt u aan allen die thuis meeluisteren. Zegent u de kinderen bij de oppas. Zegent u allen die voor de kinderen hebben te zorgen. Zegent u allen die hierbij hadden willen zijn, maar dat niet kunnen vanwege werk of andere dingen. Zegent u deze wereld en geeft dat het licht van het evangelie toch echt het licht voor deze wereld mag zijn. Heren, wees u zo aanwezig en hoort u ons. Niet omdat wij dat nou verdienen. U weet wie wij zijn. Maar hoort u ons om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar Psalm 16. Psalm 16. En daar staat boven een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere. Mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand. Voor altijd. Tot zover de lezing uit de schrift. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan ook uit die psalm zingen. Psalm 16, vers 3 en vers 4 in de oude berijming. Maar eerst mogen de kinderen, de jongeren, naar de zondagsschool. preek is een preek naar aanleiding van zondag 35 over het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van, wat boven, van hetgeen boven in de hemel, onder op de aarde of in hetgeen onder deze aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en die niet dienen. En dan is de uitleg van de catechismus, lezen we daarbij zondag 35. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan in het geheel geen beeltenissen maken? God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeltenissen te maken en die te bezitten om die te vereren of hem daardoor te dienen. Zou men de afbeeldingen in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? Nee, wij moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen niet door stomme, niet sprekende beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Dus straks na de preek zingen we uit de oude berijming van Psalm 2, het zevende vers. Ja, we zouden het ons vanmiddag heel gemakkelijk kunnen maken. Het gaat erover dat we geen beeld van God mogen maken. Nou, niet van God en ook niet van heiligen om die te vereren. Laat staan om die te aanbidden, maar ook niet om te vereren. En dan kijk je eens om je heen en dan denk je van, nou, deze kerk, daar is weinig, we hoorden van de week ook weinig symboliek in deze kerk, ook helemaal geen beelden van God. Dus daar komen we goed vanaf. We weten het, en de catechismus is opgesteld in de tijd dat er in de Rooms-Katholieke Kerk volop beelden stonden, dat de catechismus daar ook eigenlijk wel wat op doelt in die tweede en die derde vraag. En vroeger stonden er inderdaad in de Rooms-Katholieke Kerk overal beelden, omdat mensen toch ook heel weinig begrepen van wat er zondags verteld werd. Soms werd er wel een preek gehouden voor de kerk, maar in de kerk was ook zelfs de preek vaak in het Latijn. En men wist dus eigenlijk niet zo goed waar het over ging. En dan was het mooi dat er allerlei schilderingen waren, muurschilderingen, en dat er allerlei beelden stonden om toch iets te begrijpen van waar het in het evangelie om te doen was en wie die mensen eigenlijk waren en wat ze deden. Nou, naderhand is dat wat veranderd, zeker toen de volkstaal meer en meer kwam. Maar nog tot op de dag van vandaag kom je natuurlijk, als je in een Rooms-Katholieke kerk komt, allerlei beelden tegen. En dat betekent niet zozeer in het Nederlandse gedeelte dat die er zijn om die te vereren, maar om iets te laten zien van de wereldkerk, hè, en van de kerk van alle tijden. Maar we voelen wel aan, soms zijn die grenzen wat vloeiend en voor de een is het dan toch een middel om tot God te komen en voor ander wat minder. En buiten onze landsgrenzen denk ik wat meer. Maar goed, in ieder geval denken we, als wij hier veilig in een protestantse kerk zitten, dan zeggen we van, nou, dat hebben we in ieder geval niet. We hebben geen beelden van God, en we hebben dat helemaal niet, maar ook geen beelden van mensen, dat we God daardoor vereren of aanbidden die heilige zelf vereren. Toch hebben we allemaal, en dat is weer typisch iets protestants, al van jongs af aan een kinderbijbel in huis. En daar komt dan ook altijd wel een vraag naar voren. Van, ja, mag je de Heer Jezus daarin afbeelden? Hè? En ik noem die vraag maar omdat er toch altijd ook weer een vraag is die bovenkomt. En vroeger was dat dan eigenlijk niet zo gebruikelijk. Als je die oude kinderbijbels had van de Hulst en Anne de Vries, dan gebeurde dat eigenlijk nauwelijks. Modernere kinderbijbels doen dat veel makkelijker. En daar voelen protestanten zich dan ook weer wat ongemakkelijk bij. Dan denken ze van, ja, kan dat wel helemaal? En dat heb je helemaal als je zo eens in de geschiedenis kijkt en in de geschiedenis van de kinderbijbels kijkt. En dat je dan ziet dat de Heer Jezus dus op heel verschillende manieren wordt afgebeeld. In Afrikaanse landen soms heel donker. En je kunt je voorstellen ook hoe in Hitler-Duitsland Jezus werd afgebeeld. Nou, dan moet je niet denken aan een donker iemand. En dan moet je ook niet aan een Joods uiterlijk denken. Dan was het gewoon iemand met blond haar en blauwe ogen. Zo deed Hitler dat in Hitler-Duitsland. En dan voel je wel aan van, ja, dan gaan we allemaal eigen interpretaties aan de Heer Jezus geven. En het blijft altijd wat lastig. Ik weet niet of u wel eens een film gezien hebt waarin de Heer Jezus werd afgebeeld. Nou, de ene film maakt meer indruk dan de andere. Maar als nou een film is met echt veel indruk, dan krijg je haast het beeld van die acteur steeds voor ogen. Nou is het zo natuurlijk dat je kunt zeggen van ja, God mag niet afgebeeld worden. Maar Jezus liet zichzelf ook zien. Hij kwam bij ons heel gewoon, als een klein kind. En de herders kwamen al en die konden hem zien. En die konden eigenlijk al tegen anderen vertellen. Zo en zo ziet dat kindje eruit. En toen bleek het eigenlijk een heel gewoon kindje te zijn. En met dezelfde vingertjes en dezelfde kleine nageltjes als alle andere kinderen. En later liep Jezus gewoon door de straten van Israël en over de pleinen van Jeruzalem. En dan konden ze hem zien en dan kon je vragen van hoe ziet Jezus eruit? Nou, ongeveer zo en zo. Dus toen was Jezus ook gewoon op aarde. En bij wijze van spreken, als hij nu geleefd had, had je een foto van hem gemaakt. Maar we begrijpen allemaal wel van welk beeld je hebt van Jezus. Als je dat heel nadrukkelijk aan de orde stelt en heel nadrukkelijk of uitbeeld, heel realistisch uitbeeld in een schilderij of in een film, dat die gedachten wel wat vast kunnen blijven zitten. En het is de vraag of dat altijd zo verstandig is. Maar dat is wat anders dan dat nou in het tweede gebod verboden wordt. Het gaat meer over van de Heere God in zijn heiligheid, in wie hij is, mag niet afgebeeld worden. Maar Jezus kwam bij ons als mens zoals wij. We hebben zo even Psalm 16 gelezen. En je zou met heel veel recht ook kunnen zeggen van, of kunnen vragen van, nou, ik had eigenlijk een ander gedeelte uitgekozen. Als het nou gaat over het tweede gebod, zondag 34, of zondag 35. Tweede gebod. Je zult geen gesneden beeld maken. Moet je dat dan niet hebben over dat gouden kalf? Want dat is toch ook eigenlijk een beeld van God? Ja, dat is ook wel een beeld van God. Was ook een heel duidelijk beeld geweest trouwens. Hè? Als we dat gelezen hadden. Nou, ik kan het ook wel vertellen. We hebben het van de week ook gelezen op de catechisatie. Maar een heel, heel duidelijk beeld. Hè, van het volk Israël zit daar bij de berg Horeb. En ze hebben de stem van God gehoord, de stem in de donder. En Mozes werd gesommeerd om naar boven te komen, de berg op, de berg Sinaï. En Mozes was daar. En Mozes bleef daar. Niet zomaar 2 dagen, niet zomaar 1 week, niet zomaar 2 weken. 40 dagen en 40 nachten. En wat doen we, zeiden ze. Maar je moet je voorstellen, het zijn slaven geweest. Het zijn slaven geweest in Egypte, eeuwenlang. En dat zit in hun programma. Dat weet je, als je nu in het voormalige Oostblok komt, dan zit dat er ook nog in. Hè? De gedachte van de overheid bepaalt alles voor me. En dat was daar ook zo. Hè? Er zijn slaven, eeuwenlang slaven geweest, dat zat in hun genen. Dat zat tussen hun oren, in een hele geest werd daardoor bepaald. En dan zitten ze opeens zonder leider daar bij die berg Horeb. Mozes is weg. En God hebben we nog nooit gezien. En laat ons nou die goden zien, zeggen ze tegen Aaron. Dat vragen ze eigenlijk. Maak een godenbeeld van ons, voor ons. Want waar zijn de goden die ons uit Egypte geleid hebben? Nou, Aaron die schippert wat en die zegt, nou geef dan al het goud maar. En nou, dat geven ze aan hem. En hij zegt, dan giet hij er een gouden kalf van en zegt hij, morgen is er een feest voor de Heer. En dit is de God die jullie uit Egypte heeft geleid, zegt hij dan erbij. En dan staat hij bij zijn gouden stierkalf. En dan weten we dat op grond daarvan de toren van de Heere God ontbrandt. Ja, ik zeg het maar zo, maar dat is het ook als je zegt de Heere Jezus of de Heere God werd boos. Maar zijn toren ontbrandt, hij is geweldig geraakt. En waarom is de Heere God nou zo geweldig geraakt? Om dat stierkalf? Nou, wij zouden zeggen, ja, je zou daar maar mee vergeleken worden. Maar in Egypte waar het volk Israël vandaan kwam, was het stierkalf juist een teken van een van de goden. En een heel sterk beeld van God. En een stierkalf, die staat eigenlijk voor, ja, een stierkalf, die staat voor vruchtbaarheid, voor voortplanting. Nou, wat hebben we nodig? Nou, dat hebben we nodig. Die staat voor kracht, voor power. Dat hebben we nodig. En die staat eigenlijk voor heel veel dingen. Voor macht en kracht en voortplanting. Daar staat een stierkalf voor. En je zou zeggen van, nou ja, afgezien dan van dat beeld, hè, dan moet dat nou in goud afgebeeld worden enzovoort. Maar dan is dat toch wel mooi een figuurlijk beeld voor God dan. Dat hebben de mensen daar toch nodig? Want ze zitten, moet je voorstellen, ze zitten daar in de woestijn. Welke kant moeten we op? Wat moeten we doen? Wie leidt ons? Nou, dit is uw God. Een gouden stierkalf, vruchtbaarheid, kracht en macht. Eigenlijk is het ook niet eens zo gek bedacht. Eigenlijk is het ook wel een mooi beeld voor God. En daar heb je God toch ook voor nodig? Voor kracht en macht en voortplanting en vruchtbaarheid en weet ik veel wat allemaal. Je begrijpt dat toch wel? Een heel sterk beeld van God. En ik denk dat de Aaron dat ook niet voor niks genomen heeft. Hij dacht niet van, wat zal ik nou voor beeld maken? Nou, dat lijkt me wel leuk. Nee, het is heel nadrukkelijk een beeld van kracht, macht en voortplanting. Maar wat is nou precies de reden van de woede van God dan? God is dan toch ook zo? Ja, maar is God nou werkelijk zo? Is God nou werkelijk alleen zo? Is die nou echt zo, zoals de mensen dachten dat ze het nodig hadden? En ze hadden die kracht en die macht en die voortplanting nodig daar in die woestijn. En je zou zeggen van, dat hebben we in dat beeld verzameld. Wat wij nodig hebben, zo is onze God. Maar God is natuurlijk oneindig veel meer. Ook oneindig veel meer dan wij nodig denken te hebben. Want anders dan zouden we, ja, dan zou je kunnen gaan nadenken over dat wat jij nodig hebt. En dat vul ik dan in dat beeld. En daarom heb ik Psalm 16 gelezen. En er staat een heel mooi regeltje in Psalm 16. Er staat dat regeltje in, ik stel mij, vers 8 is dat, ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. En je zou haast zeggen, David maakt er een beeld van wie God is en hoe God is. En hij gaat er steeds naar kijken. Hoe is God nou? Hij maakt in zekere zin een beeld. Hij gaat steeds meer over God nadenken. Ja, hij maakt een beeld. Je kunt het ook een beetje anders zeggen. Je kunt zeggen van, kijk nou eens, ik heb hier een foto bij me. Een foto van mijn ouders heb ik bij me. En daar kijk ik naar. En je kijkt er dus goed naar. En je kijkt goed naar de gezichten van je ouders. En je denkt, ja, zo waren ze. En zo, of zo zijn ze. En je ziet bepaalde trekken. Zeg, kijk, dat heeft hij van zijn opa. Of van zijn vader, mijn opa. En dat heeft zij van, enzovoort. En je kijkt ernaar. En je gaat op dingen letten. En je kijkt ernaar en bepaalde trekken worden duidelijk. Zie hem daar zo kijken, zeg je dan. Dat, zo kon die en die ook zo kijken als die zo en zo was. Nou, u heeft het allemaal als u overleden in uw dierbare overleden hebt. Zo kijk je naar mensen. En je kunt er soms een hele tijd naar kijken naar een foto. Ja, zo was die. En dat deed hij. En zo dacht hij. En dat zei hij. En als hij zo keek, dan moest je uitkijken. En als het er zo keek, dan was het goed. Nou, eigenlijk doet David het zo. Hè? Zo kijkt hij eigenlijk naar een beeld van God. Of een ander beeld, als je nou erg verliefd bent op iemand, dan heb je ook graag een foto. En dan kijk je daar ook naar. En dan zeg je van, ach ja, dat is wel heel mooi bij hem of bij haar. Prachtig hoe ze daar lacht of hoe hij daar lacht. Wat ziet hij er goed uit? En nou, je kunt er uren naar kijken. Nou, dat doet David eigenlijk ook. Hij gaat er steeds meer in zien in dat beeld van God. Niet uiterlijk. Maar hij stelt zich de Heere voortdurend voor ogen. Hij maakt als het ware, hij sluit zijn ogen en hij denkt aan God. En hij ziet steeds meer in God. En steeds meer gaat het van buiten naar binnen, zeg maar. Zo is God. En als je dan een fotoalbum hebt van je ouders die overleden zijn, of van, je hebt een paar foto's van je vriend of je vriendin, je kijkt er steeds meer naar en je denkt van, nou, zo, toen was die zo en toen was die zo. Nou, zo heeft God eigenlijk ook een soort, nou, niet fotoalbum, een gewoon album gegeven. Een heel boek vol. Hier zijn het wel 2000 bladzijden. Vol met dingen van hoe hij is. Met trekken van hem. Zo is God. En dat kun je op al die 2000 bladzijden kun je dat lezen. Van hoe God is. En soms lijken dingen heel veel op elkaar. Dat je denkt van, oh, dat heb ik daar en daar ook gelezen. Maar als je dan weer eens een bladzijde verder bent, dan denk je van, hé, maar dat wist ik niet. Als je nog eens een bladzijde verder bent, dan zeg je van, dat heb ik helemaal niet begrepen. En het gaat allemaal over die ene, zelfde God. Die ontzettend veel meer is dan wat ik denk en wat ik nodig heb. En als ik dat dan lees, dan kom ik dingen tegen waarvan ik zeg van, hé, is die zo? Ik wist niet dat ik dat van hem nodig had en dat ik dat van hem mocht geloven. En dat hij zo en zo is. Nou, en nou, dat is het nou. Wat was nou het probleem met dat gouden kalf? Dat is niet het beeld van dat je zegt van, dat God staat voor vruchtbaarheid, voor kracht en macht. Want zo is God ook. Als je Psalm 67 leest of zingt, onze God geeft zegen. De Heere heeft de aarde vruchtbaar gemaakt. Onze God geeft zegen. En hij is de machtige. Staat er gewoon in. En dat staat op heel veel plaatsen in de Bijbel. Dat in hem alle macht is en alle kracht is. En dat we van hem ook afhankelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Dus wat dat betreft zou je best, als je een klein stukje van de Heere God zou willen weergeven, zou je dat beeld neer kunnen zetten. Maar zo is hij niet. Hij is oneindig veel meer. En je kunt hem niet in dat kleine beeldje pas vatten. Dat je zegt van, zo is God. Daarom lazen we van de week op catechisatie een paar bijbelgedeelten. Ja, die juist lieten zien van hoe die God is. En we lazen bijvoorbeeld Exodus 34. Als de Heere God dan uiteindelijk besluit om toch weer met dat volk mee te gaan. De Heere God zegt, zal ik maar een engel sturen om met jullie mee te gaan? Nee, zegt Mozes, als u zelf niet meegaat, laat ons van hier niet optrekken. En dan gaat de Heere God vertellen wie die is. En dat gaat hij zomaar vertellen tegen Mozes. En dat is toch, dat lijkt me zo'n indrukwekkend moment geweest te zijn. Als Mozes daar staat en hij ziet het laatste van God. En God, de Heere, daalde neer in de wolken, ging daar bij hem staan. En hij riep zelf de naam van de Heere uit. En toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep de Heere God zelf: Heere God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen. En dan denk je van, God vertelt hier zelf wie die is. Macht, kracht, vruchtbaarheid. Zo dachten ze dat hij was. God zet er een paar dingen naast. Barmhartig. Warmhartig, hè? Zo begrijpen we dat. Barmhartig, warmhartig. Genadig. Geduldig. Rijk aan goede tierenheid. En trouw. Nou, dat zie je allemaal niet af aan een gouden stierkalf, hoor. Echt niet. Vergevend. Maar niet zomaar, zeg maar, met de grote wijwaterkwast van de vergeving. maar wel barmhartig, genadig, geduldig. Nou, er zijn al een aantal dingen waardoor dat beeld, dat gouden stierkalf, een totaal ander beeld komt te staan. Ander licht komt te staan. Hij is veel meer, oneindig veel meer. En waar je vooral behoefte aan hebt, zegt de Heere God dus eigenlijk tegen dat volk, er is niet kracht, macht en vruchtbaarheid, maar er is barmhartigheid en genade en vergeving. Nou, dat is iets van God. We hebben Psalm 90 gelezen. Zomaar een paar gedeelten, nou niet helemaal zomaar, maar wel maar een paar gedeelten uit de Bijbel. Psalm 90. Er staan prachtige dingen in. Ook moeilijke dingen. U bent ons een toevlucht geweest. Van generatie op generatie, van geslacht tot geslacht. Al voor de bergen geboren waren en u aarde en wereld had voortgebracht. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. Dat is ook iets. Probeer dat eens in dat beeld te persen van het gouden kalf. Een toevlucht geweest. Van generatie op generatie. Voor eer de bergen geboren waren en u de aarde en de hemel had voortgebracht. U was een God. Maar ook, wie kent de kracht van uw toren en uw verbolgenheid? Wie weet hoezeer u te vrezen bent? Dat zijn ook woorden. Wij vergaan door uw grimmigheid, staat er. Al onze dagen gaan voorbij door uw verbolgenheid. Dat is weer een andere kant van God, hè? Neem we ook mee in onze gedachten. Ook weer een bladzij over God. We lazen ook Lucas 15. Nou, dat is, dat kent u denk ik. Als ik zeg Lucas 15, dan denkt u ongetwijfeld aan de gelijkenis van de verloren zoon. Daar leer je ook zoveel van God. Hoe God is, hè, als die verloren zoon terugkomt. Ja, eerst laat die vader die zoon gaan, hè. Vader, geef me deel van mijn erfenis dat mij toekomt. En zijn vader gaf het hem. En hij ging weg. Maar toen die man nog ver was, toen die jongen nog terugkwam, dan staat er zo mooi. En zo is God. En dat begrepen die fariseeërs helemaal niet. En dat vertelde de Heer Jezus dus aan ze. Want die hadden ook een bepaald beeld van God. Die fariseeërs. Geen gouden beeld, geen gouden kalf. Maar de God als boekhouder. Met de weegschaal, doe je wel genoeg? Doe je te weinig? Is het wel in balans je leven? Maar wat staat er? En zijn vader zag hem van verre. Die is altijd op de uitkijk blijven staan. Nou, dat is een onvergetelijk beeld van God. De vader die de zoon opwacht. En wat hij ook gedaan heeft. Vader, kan niet wachten tot u dood bent. Geef me alsjeblieft wat me toekomt. Zijn vader omhelst hem. We lazen ook Openbaring 20 en 21 over het laatste oordeel. Over de boeken die opengaan. Over God die leest wat we gedaan hebben. Het boek van het leven, maar ook over de toren van God. Die komt om te oordelen. Maar ook degene die, Openbaring 21, die bij ons komt wonen. He, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En, nou, zomaar een paar bladzijden uit dat dikke album van God, als ik dat zo mag noemen. En je kunt je hele leven door daarin lezen. In het hele grote album van God. En je raakt niet uitgekeken en uitgedacht over wie God is. En als je denkt, nou, ik weet wel wie God is, dan weet je het helemaal niet. Want elke keer weer, als je denkt van zo zal die zijn. Of hij zal wel zo zijn. Of hij zal dit wel doen. Want ik weet het al. Ik zit al zo lang in de kerk. Je komt erachter dat hij toch weer altijd weer anders is. Veel liefdevoller dan jij denkt. Veel rechtvaardiger dan jij denkt. Dus wie is God? Wie is God? Die liefdevolle God, denk je. Maar ook die God die Uzzia strafte als hij de ark tegen probeert te houden. Zo is God. En daarom die toren van God. Niet omdat God het niet prettig vindt, maar omdat God veel meer is dan zo'n stierkalf. God is oneindig veel meer. te vangen in een beeld. Als je dan over jezelf nadenkt, hè, je kijkt in je eigen album, of je kijkt in het album van degene die je lief en dierbaar was, dan zie je dat, hè, van zo kon hij zelfs daar zijn en zo kon hij daar zijn. We hebben verschillende kanten. Dat had hij ook, dat had hij ook. Nou, laat staan dan als het gaat over de eeuwige God. En dat kwam vanmorgen ook tot ons, hè, in die namen die hij krijgt. Dat kleine kind, wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. En dat brengt me bij dat laatste Bijbelgedeelte, wat ik zou willen noemen, dat is Johannes 14. Als de Heer Jezus heeft over zijn afscheid. En de discipelen zijn wat in de war. Ja, waar gaat u dan naartoe? En waarom kunnen we daar eerst niet komen, zegt Petrus. Ja, de Heer Jezus, u zult me later wel daar wel kunnen komen. Zeg het dan maar gewoon, zegt Thomas, waar u heen gaat, dan weten we het tenminste. En zegt de Heer Jezus, ben ik nou zo lang bij je en ken je mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ja, natuurlijk, de Heer Jezus had een lichaam, hè? En zijn Vader niet. Maar de Heer Jezus zegt wel, zoals ik ben, zo is ook mijn Vader. Als je mij kent, ken je God. En Paulus zegt het ook, Christus is het beeld van de onzienlijke God. En als je nou toch echt wil weten hoe Jezus is, hè? Lees dan die Bijbel en kijk dan vooral naar dat vlees geworden woord. Jezus Christus. Kijk naar hem. In het kruis. Kijk naar hem. In de kribben. Kijk naar hem. Zoals hij uit het graf komt. Kijk naar hem zoals hij naar de hemel gaat. En zegt, zo is God. Zo kwam hij bij ons. En zo is hij. En je zou zeggen, dat is nou het enige beeld van God wat volstaat. En zelfs dan zeg je van, daar moet ik die hele Bijbel voor doorlezen om dat goed te begrijpen. Zoals Jezus is, zo is God. Dan kom je, als je met die vraag aan de slag gaat van ja, hoe zit het dan met moslims en Allah? Maar ja, Allah is natuurlijk het gewone Arabische woord voor God. Ook christenen gebruiken dat. Maar is dat nou dezelfde God? De God die moslims aanbidden en de God die christenen aanbidden? Kun je natuurlijk heel lang en breed over praten. Je kunt er heel theoretisch over praten. Maar als je met iemand wil gaan praten daarover, je zegt van ja, maar je dient een heel verkeerde God. En het is hartstikke fout wat jij doet. Je kunt het zeggen hoor. Als je een gesprek wil hebben, moet je dat wat een beetje anders doen, denk ik. Maar wat je probeert te bedenken is van wie is die God van jou? Wie is die God die jij dient? En ik mag aannemen dat je dan in gesprek gaat met iemand die daar heel serieus mee bezig is. Maar wie is die God nou? En wat zijn zijn namen? Nou, over Allah zijn ook heel veel namen gegeven. Hij is ook de grote barmhartige. Maar kijk eens verder. En kijk dan eens in het gelaat van de Heer Jezus. Of wie God ook zo is. Dus ik zou zeggen, ga dat soort discussies wat uit de weg. Dat is niet zo zinnig om daar een discussie over te hebben van, is dat dezelfde God? Het gaat erom hoe je hem kent. En of je hem kent door de Heer Jezus. Wat weet je van God? En dat vinden we in de Bijbel, dat weten we uiteindelijk als we naar dat kleine kindje de kribbe kijken en de man van smarten aan het kruis. Dan begrijpen we iets van God. Dat zijn de brandpunten waardoor we God leren kennen. En wat betekent dat dus allemaal? Nou, we wisten het al, hè? We mogen geen beelden maken. Nou, dat zullen we dan ook maar niet gaan doen. Maar het betekent ook, dan komen we gewoon weer bij onszelf, hè, dat je niet je eigen denkbeelden moet verheffen tot God. Als Aaron dat doet. Wat hebben we nodig hier in die woestijn? Kracht, macht, voortplanting, dat het goed gaat met ons. Dat we ergens komen. Dat is mijn God. Nou, dat kunnen we op onze eigen manier net zo doen. Dat we denken van, wat heb ik nodig? En dat is mijn God. En je ziet het altijd terugkomen. In de loop van de geschiedenis, er komen er andere accenten op wat we onder God verstaan en waar we behoefte aan hebben. En dat benoemen we ook. In onze tijd is een heel, heel persoonlijk en heel innige God. Dat is iets van onze tijd. Maar het heeft ook heel veel te maken met, ja, hoe ben je opgevoed? En wat is je kerkelijke achtergrond? Wat zei die dominee? Of wat zei die voorganger? Of wat vind ik zelf heel belangrijk? Dat kun je natuurlijk allemaal hebben en daar ontkom je niet aan. Maar je moet altijd weer teruggaan naar dat album van God. Hoe is hij nu? Hoe is hij niet? Niet van waar heb ik nou behoefte aan? En daarom sla ik die ernstige dingen maar over. Maar als het over de toren van God gaat, daar heb ik niet zoveel mee. Daar kan ik niet zoveel mee. Laat ik maar iets over de goede herder lezen of zoiets dergelijks. Maar is God zo? Of heb jij dat er zelf uitgefilterd? Dat je zegt, daar kan ik niet zoveel mee. Moet je eens proberen te zeggen tegen je partner. Hè? Eigenlijk met dat onderdeel kan ik niet zoveel. Dat laat ik maar liggen. Je hebt elkaar helemaal. En zo kom je er ook achter dat je weet dat het klopt. Als je dat thuis raakt in het album van God. Als je steeds daar weer naar op zoek gaat van wie is God nou. Ik moet u zeggen, ben er zelf wel ook op gestuit. Zeker toen ik in Middelburg stond. Kwamen er nog wel eens wat jongeren uit de gereformeerde gemeente. Die kwamen naar de christgereformeerde kerk. En dat was dan altijd weer een zoektocht van ja, wie is God nou echt, hè? En ze kwamen dan ook wel op beleidenscategorisatie van ja, hoe is God nou eigenlijk? Want onze vroegere dominee zei het zus en u zegt het weer zo. Als ik weer ergens anders ga, die zegt dit weer een beetje anders. Hoe kom je daar nou achter? Ik zeg, je moet mij niet te geloven. En je moet ook die vorige dominee niet direct geloven. Maar lees het nou zelf eens in het album van God. Lees nou eens gewoon in het evangelie van hoe was Jezus? Hoe sprak hij met mensen? Hoe ging hij om met mensen? Als we nou echt geloven dat God niet te vatten is in een beeld. Dan moet je dat toch kunnen lezen in het album van hem. Hoe hij is. Niet in het album van je eigen gedachten. Hoe weet je nou dat het klopt? Nou zoek het. En laat je gedachten bijstellen. Soms denk ik wel eens van we hebben bepaalde gedachten. En dat die zijn nog steviger in beton gegoten als dat gouden kalf in de woestijn. Want wij weten wel hoe God is. Dat weten wij gewoon. Of dat voelen wij zo. Of we hebben dat zo ervaren. Prachtig. Maar lees in dat album. Altijd weer terug naar dat album. Wat je ook gevoeld hebt. Wat je ook meegemaakt hebt. En zeg van, dit is het. Het zou zo kunnen zijn, maar zoek het. En lees het terug in het album. Johannes doet dat ook. Johannes is een eerste brief. Die is in gesprek met mensen. Er zijn wat mensen de kerk uitgegaan daar. Werd er van de gemeente afgegaan. Ze denken na over wie God is. En ze denken na over wat de Heilige Geest doet. Dat is allemaal prima, zegt Johannes. Heel goed. Maar ga weer terug naar het begin. Wat van het beginnen was. Wat wij gehoord en gezien hebben van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. En nou, dat is de weg die we hebben te gaan. Als je nou nadenkt over wie God is. Er zijn mensen genoeg die allerlei gedachten over God hebben. Je kunt heel veel boeken lezen over hem. Maar lees nou eens een keer wat in zijn eigen album. En je zult vinden wie hij is. Voor u, voor jou, voor deze wereld. Ontzagwekkend. Ontzagwekkend rijker dan je ooit gedacht hebt. Amen. Zullen we danken en bidden. Vader in de hemel, we danken u dat u zichzelf bekend maakt. En we weten dat als u alles over uzelf zou zeggen, dat zelfs die 2000 bladzijden van de Bijbel absoluut onvoldoende zijn. Maar u heeft daarin gezegd wie u bent voor ons, voor deze wereld. Wat u doet, hoe u bent ten diepste. En we hebben vanmorgen gehoord, u hebt uzelf uitgesproken in die namen van dat kind. Wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. U hebt zich laten zien in dat kleine kind in de kribbe. U hebt zich laten zien in die man van smarten hangend aan het kruis. U heeft hem u laten zien in dat open gras, in die open hemel. Zo bent u. Zo komt u tot ons in de Heere Jezus Christus door uw geest. En Heere God, u ziet ons hier mensen. We proberen dat te begrijpen. We proberen dat op te pakken en mee te nemen in ons leven. En een predikant, een voorganger, probeert iets uit uw woord te halen en dat naar voren te brengen. Maar we zijn maar kleine mensen, Heere God, en we zeggen dat altijd gebrekkig. Maar we mogen er ook wel weer van uitgaan dat u ons leidt. En dat we zo door alles heen, in de tijd van ons leven, en daarom ook in de tijd van ons lezen en luisteren, zo langzamerhand steeds meer van u gaan zien. En dat we steeds meer gaan begrijpen van hoe machtig groot u bent. En hoe geweldig bijzonder u bent. En dat er niemand is die met u te vergelijken is. En dat u zo bent dat we niet begrijpen dat u met ons wil omgaan. Dat uw namen zo verheven zijn. Maar dat u zich er niet voor schaamt om gewoon een vriend van mensen te zijn. Een vriend van zondaren en tollenaars, van mensen zoals wij dus. We begrijpen dat helemaal niet. En het wordt steeds wonderlijker in ons leven. Hoe langer ook we onszelf wat leren kennen. En de schuilhoeken in ons hart en de donkere kanten van ons bestaan leren zien. Hoe wonderlijker het wordt. Heere God, we danken u. Dat u zich bekend maakt. En dat u de wereld zo lief had dat u uw zoon had gaf. En hoe zouden we dat ooit kunnen opgeven? En we vragen van u. Helpt u ons om dat mee te nemen in ons leven. Om vanuit dat brandpunt, vanuit de kribbe van Bethlehem, vanuit het kruis. Ja, ook steeds meer van u te ontdekken. En van u door te geven aan anderen. We komen tegenwoordig met heel veel verschillende mensen in aanraking. Mensen met een ander geloof, geen geloof. Helpt u ons niet om te zeggen dat wij de ware God dienen, maar om iets van u te laten zien. Zoals u dat ook voor ons wil zijn. Zoals u dat door Christus Jezus voor deze wereld wil zijn. Stelt u ons zo tot een zegen op de plaats waar we leven, waar we onze dingen doen, waar we mensen tegenkomen. Om zomaar iets uit het album van u te laten zien. Heren, zeker ook in deze adventstijd, helpt u ons daarbij om iets vanuit dat album van Lucas 2 te laten zien. En van Johannes 3 vers 16, dat u zo lief ook anderen had. Heren, geef dat we zo uw gemeente mogen zijn. De gemeente van de Heere Jezus Christus. De Zoon van God. De eeuwige Vader. En dat ons leven niet zal draaien om het dienen van onze eigen goden. Ons eigen godsbeeld. Maar om dat beeld van u in de kribbe en aan het kruis. Wees u zo met ons en stelt u ons tot een zegen. We vragen van u, denkt u aan deze wereld? De brandhaarden van deze wereld. De duistere plekken van deze wereld. En we hebben gehoord dat die duisternis overal in kan zitten. In geweld, in eenzaamheid. Maar ook in zonde. Ook in de heerschappij van Satan. Op zoveel manieren openbaart zich de duisternis. Geef dat uw licht zichtbaar mag worden. licht dat schijnt en geeft dat mensen ogen daartoe getrokken worden. En zegent u zo uw kerk. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Zegent u ons land en volk. Zegent u onze regering. Zegent u onze koning. Zegent u allen die bij het koninklijke huis horen. Denkt u aan de mensen om ons heen, heel dichtbij. Onze familieleden, onze ouders, onze kinderen, onze vrienden, onze broers en zussen. Alle met wie we te maken hebben. We bidden ook voor onze collega's, ook voor die vervelende collega van morgen. We bidden voor mensen op school die we tegenkomen, ook voor hen die, met wie we eigenlijk niet goed kunnen. We bidden voor zoveel mensen die om ons heen zich begeven. Heren, ontfermt u zich over hen allen. Wees u onze God. En gaat u zo met ons mee een nieuwe week in. Bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons voor komende zondag. Maar helemaal voor uw koninkrijk. Dat komt. Dat we eindelijk een klein beetje wat gaan zien van hoe u in feite ook bent. Dat u zult wonen bij de mensen. Dat u uw tenten onder ons zult opslaan. Zo dichtbij als op een camping. We danken u voor het evangelie. We danken u voor Christus Jezus. Hoort u ons uit genade. Amen. U krijgt nu de gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. We zingen daarna gezang 255, vers 1, 2 en 3. En daarna, of naar de geloofsbelijdenis, vers 4. En in gemeenschap met heel die kerk beleiden we nu het geloof. En in ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Deze is even een beetje apart, anders gaan ze. Ja.